Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doulawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde.
Ik zit vandaag aan tafel met
Bertilde van der Zwaag.
Fijn dat je er bent. Dank je wel dat je mijn uitnodiging aanvaarde.
Ja, dat is geen twijfel. Meteen ja gezegd.
En ik ben altijd heel erg benieuwd waarom jij zo overtuigend gelijk ja zei.
Ik heb meteen ja gezegd omdat ik een boek geschreven heb over de dood. En ik vind de dood eigenlijk een heel normaal gebeuren. Ik heb gemerkt, ook na het uitkomen van mijn boek, dat er mensen zijn die heel verrast zijn. Er zijn best veel mensen die de dood eng vinden. Die toch een heel luguber en donker thema vinden, waar ze het liefst een beetje vandaan gaan. Van daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar na mijn boek toch gelezen te hebben, zeggen ze, het is toch goed om erin te verdiepen. Want de boodschap van het boek is eigenlijk dat de dood gewoon bij het leven hoort. En het is niet iets om bang voor te zijn. Het is gewoon het einde van een mensenleven. Een mensenleven is voorbij, dat is de dood. Alleen het komt natuurlijk wel, er komt best wel veel verdriet bij, bij het sterven. En dat maakt het ook zo moeilijk. Maar het is niet eng of gevaarlijk. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Nee. Je mag best heel veel verdriet hebben als er iemand sterft die, waar je veel van houdt. En ook degene die sterven gaat. Dat is ontzettend verdrietig als je van het leven houdt. En je moet alles loslaten wat je dierbaar is. Dat is gewoon een heel groot verdriet en een heel proces waar je doorheen moet.
En waar denk jij dat dat vandaan komt? Dat we bang zijn?
Ik denk dat we bang zijn voor de dood zolang we er eigenlijk nooit mee te maken hebben gehad. Mm-hmm. Ik herkende dat bij mezelf. Ik was een jong meisje toen ik de opleiding voor verpleegkundigen ging volgen. Dat was in de jaren 70. Ik was 17 jaar en ik vond het werk als verpleegkundige heerlijk om voor mensen te zorgen. Ik hield van het contact met mensen. Maar als er iemand aan het doodgaan was, vond ik dat gewoon heel eng. En zeker in de nachtdienst, als het een beetje donker was op de gangen en stil op de afdeling, dan moest je soms zo'n kamer in waar iemand lag te sterven en of net gestorven was. En dan dacht ik toch, ja, zo snel mogelijk hier weer weg. Want ik voelde toch heel ongemakkelijk. En ook een beetje, ja, ik was er echt ook een beetje bang voor. Van straks pakt hij mij ook nog. Alsof het een wezen was, de dood. En dat, ja, dat soort angsten, dat had er ook mee te maken dat er nooit over gesproken werd. Dus ik had nooit over de dood nagedacht. En ik volgde wel de opleiding. En je leerde in theorie hoe je een patiënt moest verzorgen. En na het sterven moest je de patiënt wassen, afleggen, heette dat. Maar wat je daarbij voelde, kwam eigenlijk nooit aan bod. Het was gewoon alleen maar praktisch handelen.
Ja, heel theoretisch.
Theoretisch. Ja, en dat theoretisch. Voerde je dan uit, puntsgewijs, als je dat in de les geleerd had. Maar er werd niet gesproken over wat je erbij voelde. En ook met de collega's, we praten daar helemaal niet over. En ik wist ook niet hoe anderen dat ervoeren. Dus ik was er zelf eigenlijk ook bang voor. Dus vandaar dat ik me het best kan voorstellen. En toen ik veel ouder was, een jaar of 45 of 46, toen ging ik opnieuw in de verpleging. En toen merkte ik dat het helemaal niet eng is. Toen ging ik ook echt bewust in de terminale zorg werken. Ik werkte 's nachts om bij mensen te waken die uit het ziekenhuis kwamen om thuis te sterven. En meteen de eerste nacht overleed de patiënt waar ik bij waakte. En het was gewoon een heel, eigenlijk een mooi gebeuren. Dus ik merkte gewoon hoe ik zelf ook veranderd was. Dat het helemaal niet nodig is om bang te zijn voor de dood. Maar dat je juist iemand die sterft heel nabij kan zijn.
En wat is er dan gebeurd tussen jouw 17e en je 46e? Dat toch toen je eenmaal weer... Want ik begrijp dat je een tijdje uit de verpleging dan bent geweest.
Klopt, ja.
Maar wat heeft gemaakt dat je dan terug in die verpleging wilde en toen heel bewust koos voor het levenseinde?
Ik koos eigenlijk niet heel bewust voor terminale zorg, maar ik koos wel bewust voor zorg, maar ik dacht als ik weer in een ziekenhuis ga werken, moet ik me zo ontzettend bijscholen om al die technische ontwikkelingen weer bij te werken voor mezelf. En toen dacht ik, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel zin in en ook geen behoefte aan, want mijn hart ligt gewoon bij mensen. En zo kwam het dat de terminale zorg op mijn pad kwam. Een vriendin van mij deed het ook en die vertelde daar vaak over. En dacht ik, ja, dat is eigenlijk wat ik wil, omdat ik dan gewoon eigenlijk niets anders hoef te doen dan dicht bij iemand zijn. En dat was dus de terminale zorg. Maar de grote verandering die er in mezelf onbewust had plaatsgevonden was gewoon het ouder worden, denk ik. zelf ook wat meer met de emoties kunnen omgaan, het een moeder worden, gewoon de rijping die je vanzelf eigenlijk ondergaat als je leeft en wat ouder wordt. Niet de moeilijkheden uit de weg gaat in je eigen leven. Als je zelf ook je eigen emoties leert kennen en onder ogen durft zien, kun je ook bij een ander zijn in moeilijke tijden.
Wat heeft dan gemaakt dat je uiteindelijk er een boek over bent gaan schrijven?
Nou, de eerste nacht was voor mij meteen zo indrukwekkend dat die patiënt overleed. Dat deed mij zoveel. Het was voor het eerst dat ik dat ook echt meemaakte. Dat iemand in mijn bijzijn opeens het leven verliet. En opeens, ik was kort daarvoor nog met die persoon in contact. En opeens lag er een leeg lichaam. De persoon was weg. En ja, dat riep bij mij zoveel op. Van, ja, hoe kan dat? Waar is die persoon? Hij is niet meer in het lichaam, dat was voor mij heel duidelijk, maar waar gaat iemand heen? En er kwamen bij mij zoveel vragen op en ik was diep onder de indruk. Het had bij mij ook een gevoel gegeven van een heel heilig gebeuren. Iets wat ja, ons eigenlijk te boven gaat, te buiten gaat. Je begrijpt er gewoon niks meer van wat de dood eigenlijk is. En ik kwam toen thuis, het was om 3:00 in de nacht gebeurd. Ik reed in de nacht naar huis en de volle maan scheen. En ik voelde me zo, eigenlijk gewoon heel diep gelukkig. Ook daar was ik verbaasd over, want ik had toch iets verdrietigs meegemaakt. En toen ben ik gaan schrijven. Toen ik thuis kwam, heb ik het hele verhaal voor mezelf maar eens opgeschreven. Wat voel ik? En wat zijn de vragen die er zo bij me opgekomen zijn? En waar vind ik de antwoorden? En ja, zo ben ik eigenlijk de eerste nacht gaan schrijven. En ik merkte gewoon die andere nacht, het was altijd bijzonder. Elke nacht was bijzonder. Dus toen ik de eerste nacht het schrijven gestart was, eigenlijk een beetje uit eigen noodzaak, ben ik daarna blijven schrijven. Mm. En zo heb ik tenslotte al die verhalen verzameld. Van alles wat ik die nachten meemaakte, dat ik waakte bij stervenden. Tijdens het waken studeerde ik theologie, want ik had ook behoefte om een nieuwe uitdaging ook aan te gaan in mijn leven. En ik vond theologie een mooie studie met ook wat meer diepgang. En ik wilde mezelf ook wat verrijken. En dus ik zat vaak te studeren bij het bed van de patiënt als die lag te slapen. En dat was een studie van 7 jaar. En toen ik afgestudeerd was, kreeg ik een baan als geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Werkte ik weer met mensen, met patiënten. En toen keek ik nog weer anders naar die verhalen die ik als verpleegkundige geschreven had. Mm. Ik had door mijn theologiestudie ook heel veel technieken aangeleerd. Gesprekstechnieken, andere vaardigheden. Ook meer geleerd nog over achtergronden van sterven. En toen ben ik daar bij die verhalen uit de eerste periode van verpleegkundige ben ik reflecties gaan schrijven. Van hoe kijk ik er nu naar? En die reflecties als geestelijk verzorger, dat is de tweede lijn in het boek. Dus het zijn verhalen uit de tijd van verpleegkundigen. En daarna allerlei gedachten vanuit het perspectief van de geestelijk verzorger.
Waar mijn nieuwsgierigheid naar uitgaat is, wat voor vragen kwamen bij die eerste keer dat iemand overleed bij je naar boven?
Nou, vooral de vraag, waar is iemand heen gegaan? Wat gebeurt er eigenlijk bij het sterven? Van het ene op het andere moment is de persoon in zijn lichaam. En opeens gaat iemand ergens heen of doof je gewoon uit en ben je weg.
Heb je daar antwoord op gekregen?
Ik had zelf eigenlijk wel een bepaalde overtuiging, vrij onbewust, zo van dat er wel iets is na dit leven. Dat was in ieder geval wat ik bij me droeg eigenlijk vanaf mijn jeugd. Ik heb een christelijke achtergrond en zo had ik dat ook geleerd. En ik ontdekte ook die eerste nacht, het was een jonge patiënt die overleed. En haar kinderen, die waren ook niet helemaal gelovig en de vrouw zelf ook niet. En toen dacht ik, wat klopt er eigenlijk van mijn overtuiging? Dus ik werd ook geconfronteerd met mijn eigen geloofsovertuiging. Is dat nou waar? Zou dat kloppen? Of...
En wat was dan waar volgens jouw geloofsovertuiging?
Volgens mijn geloofsovertuiging zouden mensen in de hemel komen. Hmm. Zo had ik dat als kind geleerd. En ik was natuurlijk geen kind meer, maar ik had er nooit zo heel erg bij stilgestaan. Dus onbewust droeg ik dat nog bij me.
Dat werd je ineens weer gewaar door aan het bed te zitten.
Ja, daar werd ik toen bewust. Ook omdat de kinderen van de patiënten was alleen maar een zoon en een schoondochter, want deze vrouw had maar één kind. Dus ik vroeg aan hen, jullie moeten moeder nog bediend worden als ze gaat overlijden. En zei ze, oh nee, daar hebben we helemaal niks meer mee. Toen dacht ik, oh wat vreemd eigenlijk. Als je zo helemaal zonder een overtuiging sterft, wat is het dan anders? Dus ja. Dat was ook voor mij, werd ik wel even teruggeworpen op mijn eigen onbewuste mening die ik al die tijd met me meegedragen had.
Ja, dus mooi. Dus de dood maakte je ook ineens bewust van allerlei oude waardes die je vanuit jongs af aan dus had meegekregen.
Ja, en waar ik me eigenlijk niet zo bewust van was.
Nee, die ineens weer boven kwamen.
Het confronteert je ook met je eigen, alles wat je aan overtuigingen, aan ervaringen bij je hebt, heb je allemaal bij je als je in de zorg voor stervende mensen.
En als je dan teruggaat, waar ga je heen? Dus dat was uit je verpleegkundige optiek, denk ik, die vraag die boven kwam. En als je dan dat theologische stuk, zeg maar, erbij pakt op dat eerste moment, wat is dan je reflectie, zeg maar, op dat moment?
Nou, ik ben gaan kijken, ik heb in mijn theologie studie ook veel filosofie gehad. Mm-hmm. Dus ik ben gaan kijken, wat zegt de theologie, zeg maar de Bijbel en de geschiedenis van de theologie, van de geloofsgeschiedenis en wat zeggen filosofen erover. Nou, tot mijn grote verbazing, je hebt in de Bijbel het Oude Testament en het Nieuwe Testament, wordt er in het Oude Testament eigenlijk bijna niet gesproken over een hiernamaals. En dat wist ik ook niet, maar dat komt bijna niet voor pas aan het eind. Zo door de eeuwen heen begint er een beetje geloof in een hiernamaals te komen. In het begin niet, er wordt de doden er beschreven van die zijn ergens een schimmig bestaan in een onderaardse sfeer waar het duister is en waar ze God niet meer kunnen loven. Dat soort teksten staan er in het Oude Testament. En dat gaat best wel lang door en pas op laatst van het Oude Testament verandert dat een beetje. Van, dan kom je teksten tegen van God staat boven de dood en die is mensen altijd trouw. En dan komt er een beetje de gedachte van die trouw die gaat ook over de dood heen. Hmm. Maar meer is er eigenlijk niet. In het Nieuwe Testament wordt er bijna niet over gesproken. In ieder geval helemaal geen invulling over een hemel, hoe het eruit ziet. Er wordt wel gezegd, voor God leven allen. Dat is een uitspraak van Jezus. Voor God leven allen, de levenden en de doden. En ja, dat is het eigenlijk.
Maar toch wel bijzonder, want ik hoor altijd van veel mensen die vanuit geloofsovertuiging naar de dood kijken, dat hun ook vaak wel wordt meegegeven dat als je doodgaat er twee richtingen zijn. Je gaat of naar de hemel of naar de hel.
Ja. Dat is,
dus die kan ik dan niet helemaal plaatsen. Nee, als jij zegt, dat wordt in het Oude en het Nieuwe Testament nauwelijks aangeraakt.
Het komt in de Bijbel bijna niet voor. Dus dat was voor mij ook een hele ontdekking. In het Nieuwe Testament komt het dan een beetje voor. Maar het wordt nergens ingevuld. Dus het komt vooral uit de traditie van de kerk. Maar dat wil niet zeggen dat ik zelf... ik heb zelf wel een bepaalde geloofsovertuiging.
En wat is jouw geloofsovertuiging?
Dat is altijd een geloof. Dus ik... Ik kan niet zeggen dat het zo is, maar intuïtief zeg ik dat er wel iets is na dit leven.
Wat is dat iets voor jou?
Dat is vooral gebaseerd op ervaringen die ik zo meegemaakt heb bij mensen die sterven. Dat ze soms zo'n stralende uitdrukking krijgen op het moment van sterven. Of hun handen omhoog reiken of ze zien iemand die hen roept. Dat geeft me toch wel wat vertrouwen van ze gaan ergens heen waar het heel goed is. Hoewel het niet echt gebaseerd is op bijbelteksten. Dan heb ik toch zelf de overtuiging dat er zeker een wereld is of een bestaan is buiten deze zichtbare werkelijkheid. En dat het gewoon een volkomen vrede is daar en liefde. En ja, een beetje lijkt het op mensen die een bijna doodervaring gehad hebben.
Ja, daar moet ik ook inderdaad aan denken als je dat
het
zegt.
Gewoon alleen maar helemaal goed is. En wie weet zijn je dierbaren daar ook, maar misschien ook helemaal niet. Maar daar is gewoon geen gemis en daar is het helemaal... Helemaal goed. Dat is wel mijn overtuiging dat ons iets te wachten staat.
Dat het verder gaat.
Dat het verder
gaat. Dat we het lichaam achterlaten, maar dat er wel iets is wat voortleeft of zo.
Ja, en dat heb ik niet direct uit de Bijbel kunnen halen, maar uit de filosofie wel weer meer.
Okay.
Veel filosofen die spreken toch wel van een nabestaan hier na dit leven.
Maar het is zo boeiend, hè, dat rond alles wat er in het leven eigenlijk gebeurt, hè, dat we rondom die dood toch altijd antwoorden willen hebben. Van waar gaan me dan heen? Doet het pijn? Wat betekent dat doodgaan?
Ja.
Hoe gaat dat dan?
Ja.
Hoe kan het dan dat iemand ziet dat hij ergens heen gaat? Dat kan toch niet? Weet je, eigenlijk wat ik iedere keer ook wel weer merk als het gaat over de dood. Het lijkt wel alsof we het willen vastpakken. Mm. Waarin we zeggen, dit is het. Terwijl in die dood ik ondertussen eigenlijk zoveel magie vind zitten. Dat ik denk, er is eigenlijk niks vast te pakken.
Nee.
Behalve dan eigenlijk wat we net wel een beetje zeiden, de bijna doodervaringen. Die mensen mensen die nu nog leven kunnen navertellen. Waarin ik heel erg geloof, ja, maar dat wat zij vertellen is eigenlijk ook een beetje wat waarschijnlijk gebeurt als je doorgaat. Ik weet het natuurlijk ook niet zeker als ik die verhalen hoor. En ik ken ook een aantal mensen in mijn omgeving die een bijna doodervaring hebben gehad. Wat ik daar heel erg bijzonder vind om aan die mensen te zien, is dat zij een totaal andere levenshouding krijgen als ze zo'n ervaring hebben gehad. Ja. Want zij zijn niet meer bang voor de dood. Ze gaan nog stralender in het leven staan dan dat ze al deden.
Ja.
Halen het maximale eruit wat ze willen. Grijpen iedere kans aan waarin ze mogelijkheden zien. Dat ze zeggen, oh ja, leuk, gaan we doen. Zij wachten nergens meer op. Maken ook niet een bucketlist van als ik ooit nog eens met pensioen ben dan. Nee, het leven is nu. Dus we leven nu het leven. Dus ik vind het heel erg mooi dat zo'n beeld van ik weet waar ik naartoe ga. Een soort, ja, wat is dat woord?
Vertrouwen.
Ja, een vertrouwen. Ja, een vertrouwen geeft. Het maakt niet uit wanneer het stopt of eindigt.
Nee.
Het is goed waar ik dan heen ga.
Ja,
en dat hoor ik jou eigenlijk ook wel een beetje zeggen. Als je zo al die verschillende scenario's van hoe mensen sterven. Die handen uitreiken, die hoor ik ook wel vaker. Zodat je alsof je de handen van een ander pakt, waar je dan heen gaat. Of een moeder die je dan hoort roepen, of een broer.
Ja, dat je er niet bang voor hoeft te zijn. Ja, zelf ervaar ik dat ook als het om mijn leven gaat.
Ja,
ik ben ergens, zie ik er ook wel naar uit.
Nieuwsgierigheid.
Ik verlang er wel naar. Maar tegelijkertijd wil ik gewoon nog heel lang leven, omdat ik het leven heel mooi vind. Heel erg van het leven hou. En ook van mijn man en mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dus ik hang intens aan het leven, maar niet uit angst voor de dood. Dus ik denk uiteindelijk, dan ga ik een keer dood. En dan ben ik heel nieuwsgierig. En ook vol verwachting eigenlijk.
Ja, mooi. Ja. En je geeft heel veel voorbeelden. Hè? Want jij zit al vrij lang aan het bed, hè? Van mensen die sterven. Nou, zeggen we altijd tegen je, ja, ik ben bang voor de dood. Heb je ook wel eens momenten van sterven meegemaakt waarin mensen echt inderdaad in volle angst aanwezig waren?
Dat herinner ik me niet meteen. Wel eens dat mensen zeiden, ik ben bang voor de dood. Maar dan niet echt in een enorme angst, maar wel aangeven dat ze er bang voor waren. Zeker als mensen al heel ver heen waren in het proces, dan kun je niet een moeilijke discussie gaan. Dan probeer ik alleen maar te troosten. Van, je hoeft niet bang te zijn, de dood is goed. Dan is het een ander gesprek daar wanneer je met een gezond iemand over de dood spreekt. Dan kun je gewoon daar dieper op ingaan. Als iemand echt terminaal is en zegt bang te zijn, dan gaat het er eigenlijk alleen om dat je iemand even vasthoudt en handen vasthoudt en zegt, ga maar. Uw taak zit erop. Je mag gaan. Je kinderen die maken het goed. Die zijn volwassen. En laat het leven maar los. Je hebt het volbracht. Je hoeft niet bang te zijn. De dood is goed. Als je dat soort woorden uitspreekt, is mijn ervaring, dan is dat voldoende voor mensen.
Op de een of andere manier hebben sommige mensen toch altijd nog wel weer dat soort woorden die je inderdaad noemt nodig om dan ook daadwerkelijk te gaan. Hè? Is mijn ervaring ook wel. En die laatste adem, alsof ze nog echt de woorden van degene die ze achterlaten moeten horen van het is goed hier. Weet je, het is oké dat je het loslaat.
Wij redden ons
wel. Hoe verdrietig ook, maar ga maar.
Ja.
Laat het maar los.
Echt je vader of moeder de ruimte geven om te gaan. Dat is een daad van liefde. Hoewel je je moeder niet wilt missen, maar gewoon iemand los kunnen laten. Ja. Dat kun je uit liefde doen.
Even nog voor de verheldering. Wanneer kom jij in beeld dat je echt de laatste levensfase komt? Of ben je ook al soms wat langer met ze op reis?
Toen ik dat werk als verpleegkundige deed, was het echt de laatste levensfase. Echt mensen die uit het ziekenhuis kwamen om thuis te sterven. Dan vangt meestal de eerste familie het nog op. De mantelzorgers, die doen het bij tourbeurt, zijn ze er. En op een bepaald moment, als het lang duurt, dan wordt de familie vermoeid. Die hebben behoefte aan een nacht goed slapen. Want die moet het overdag allemaal weer volhouden. En dan kan de verpleegkundige worden ingeschakeld om te komen waken. Dus in die tijd was ik echt op de allerlaatst. En dan maakte ik soms het sterven mee en soms iemands laatste nachten. En dan was ik vrij en dan stierf de patiënt bijvoorbeeld. Hè. Dus ik heb niet iedere nacht sterven meegemaakt, maar wel de laatste nachten van iemands leven. Als geestelijk verzorger maakte ik ook het eerdere traject wel mee. Dat ik bij mensen kom die net een diagnose hebben gehoord, een slecht nieuwsgesprek hebben gehad. En dan worden de geestelijk verzorgers gebeld door de verpleging van, goh, kun je even kijken hoe het gaat, of iemand het aan kan, of de behoefte is aan een luisterend oor. Dus dan maak je soms een heel traject wel mee in het ziekenhuis.
En hoe gaat dat dan in zijn werk als geestelijk verzorger? Wat voor gesprekken heb je dan met mensen?
Gewoon even kijken, gaat het? U hebt net slecht nieuws gehoord, en hoe is het nou? En sommige mensen zeggen, ja, ik moet het nog verwerken, ik heb geen behoefte nu om erover te praten, maar goed dat ik weet dat die mogelijkheid er is. Andere mensen die barsten meteen in huilen uit van, goed dat er iemand is. Ik voel me zo ellendig. En even het verhaal vertellen. In het ziekenhuis ook mensen meegemaakt die zeiden van, ja, ik vind het goed. Ik moet toch een keer dood. Ja, laat het maar gebeuren. Wie weet zie ik mijn dochter weer, want die is overleden. Heb ik ook meegemaakt. Mm. De mensen zeiden, ik zie haar vast terug en ik verlang er wel naar. Dus soms kan de dood ook heel goed geaccepteerd worden.
Ja, het is niet altijd een ontkenning of zo.
Nee, en ook niet altijd dat mensen helemaal in paniek zijn al gebeurt. Dus natuurlijk is het wel een vreselijke boodschap als je net hoort dat je kanker hebt en geen genezingsmogelijkheden. Dan moet je dat toch verwerken.
Wat ik wel zie, en ik ben even benieuwd hoe jouw mening daarover is, omdat jij ook al wat langer in dit werk zit, is wat ik heel erg zie als het gaat over het levenseinde, of over de dood, hè, net welk woord je past, is dat veel van de begeleiding in het levenseinde door heel veel vrijwilligers wordt gedaan. Ik vind dat echt zoiets bijzonders. Waarom wordt dat door vrijwilligers gedaan?
In het ziekenhuis wordt het in ieder geval niet door vrijwilligers gedaan, dus daar heb ik er niet mee, ben ik niet in aanraking geweest. En in het werk in de thuiszorg, bij mensen thuis, heb ik het zelf ook niet meegemaakt. Ik weet wel dat er een stichting is met vrijwilligers voor de palliatieve thuiszorg. En deze vrijwilligers zijn er vooral om de mantelzorgers te ontlasten. Zodat de mantelzorger even eruit kan, even wat boodschappen kan doen, even misschien lekker een wandeling maken. Daar zijn de vrijwilligers vooral voor. Ik weet niet of de vrijwilligers echt ook veel gesprekken aangaan. Dat zal misschien echt van de persoon af. Maar in een hospice zijn ook vrijwilligers. Maar die zijn vooral ook voor de verzorging. Dus ik weet niet of de vrijwilligers ook als gesprekspartner heel erg. Dat zal best eens gebeuren. Maar dat hangt dan van de persoon af. Wie de persoon is. Of een patiënt ook echt het gesprek aangaat. Of dat hij dat alleen met de professionals doet. Dat weet ik niet. Maar de vrijwilligers in een hospice zijn vooral voor wassen, bedden verschonen. Als ik het goed begrepen heb.
In Nederland mogen we eigenlijk niet sterven. Dat is in ieder geval hoe ik hem zie en hoe ik hem voel. En dat heeft waardoor ik die zo voel, is omdat ik heel erg ervaar dat wij het sterven medicaliseren. Ja. Zodra we natuurlijk een diagnose van ziekte hebben gekregen. Een arts is er niet om ons te genezen. Nee. Een arts is om te zorgen dat hij een diagnose stelt. En dan gaat hij behandelen. Want daar is hij ook voor opgeleid.
Artsen leren mensen beter maken.
Ja. Dus daardoor zijn wij de dood ook een beetje gaan medicaliseren. Ja. En dat is geen verwijt ergens naartoe. Nee. Hè? Maar dat is gewoon de cultuur. Ja. We zijn natuurlijk vanuit kleine gemeenschappen, waarbij we in gezinnen en families altijd dicht op elkaar woonden. Ja. Heel erg verspreid over Nederland gaan wonen. We wonen allemaal verder van elkaar af. Daardoor is de dood ook verder van ons bed komen te staan. We maken dat allemaal niet meer zo van nabij mee. Uiteindelijk is de medische zorg verbeterd. We zitten wat vaker als we ziek worden bij de arts aan tafel. Dan gaan we een behandelingstraject in. En daardoor is het sterven veel meer verplaatst naar een verzorgingshuis, een verpleeghuis en een ziekenhuis. Ja. Waardoor we eigenlijk nu van de dood een ver van je bedshow maken.
Ja, zeker. Ja.
Terwijl ik denk, er is, wat ik ook hoor in jouw verhalen, zo'n schoonheid in het sterven. Ja. En dan klinkt dat misschien als een raar woord, schoonheid.
Nou, het is zo. Niet altijd, maar er zit schoonheid in.
Wat is voor jou schoonheid in die dood?
Nog even over het medicaliseren. Het is inderdaad heel erg jammer dat mensen vaak niet mogen sterven. Dat ze tot op een hoge leeftijd naar het ziekenhuis moeten voor diagnoses, voor behandelingen, in een handvol medicijnen elke dag. Dat mensen soms gewoon inderdaad te oud zijn om dat gesleep en zo allemaal naar het ziekenhuis. En dus laat mensen lekker gewoon aanvaarden dat het lichaam op is. Dat zou een goede ontwikkeling zijn. Dus schoonheid, ik denk dat je de natuur zijn gang laat gaan, is voor mij schoonheid. Met wel aantekeningen erbij. Want de natuur kan ook afschuwelijk zijn gang gaan. Zeker. Het kan ook een lijdensweg worden en met gigantisch veel pijn. En dat is ook de natuur. Dus dat is, dan is er absoluut geen schoonheid. En dan is het de schoonheid juist in het behandelen. Dat je iemand met liefde behandelt en pijnstillers geeft. En eventueel een sedatie geeft als het echt lijden wordt. De natuur die kan echt mensen vreselijk laten lijden.
Zeker, zeker.
Ademnood en pijn. Ja, als het echt een proces kan zijn, dan is dat voor mij een hele mooie dood, maar wel met begeleiding als het echt te zwaar, een zwaar lijdens sterfbed wordt. En dan zit de schoonheid in die liefde. Hè?
Ja, precies. Ja,
maar schoonheid kan ook in het stervensproces zitten. Als het geen lijdensweg is, dan als iemand heel langzaam, rustig, op een natuurlijke manier afscheid kan nemen van het leven en misschien eerst in het begin van de paniek. Van ik moet alles loslaten wat me dierbaar is. En waar ga ik heen? En dat die paniek langzamerhand overwonnen wordt. En dat de moeheid toe gaat nemen. Dat iemand echt van nature zo ver kan komen van ik aanvaard het. Ik ga en ik laat het leven los. Dan is dat op zich een heel mooi natuurlijk proces.
Ja. Ja, dat vind maar die ik, vindt toch altijd wel een beetje plaats, hè? Dat schuren noem ik dat altijd een beetje, die weg naar daadwerkelijk het aanvaarden van, oké, ik laat het toe.
Ja.
Ik mag gaan, ik laat het los.
En ik durf loslaten.
Oh, ja, ik durf, dat is ook nog wel een mooie. Ik durf het leven los te laten.
Ja.
Want het vraagt ook wel een soort van, toch ook wel een moed.
Het is toch een grote stap die je moet zetten. Je kunt nooit meer terug, hè?
Nee.
Dat is, vind ik het ook, het heftige van de dood. Je gaat een deur door en je komt nooit meer terug. Je kunt bijvoorbeeld in het leven kun je naar de andere kant van de wereld reizen voor een vakantie. Maar je komt altijd terug.
Ja.
Maar als je de deur van de dood bent doorgegaan, er is geen terug meer. En je komt nooit meer in je eigen huis. Je kunt nooit meer de mooie natuur zien, de sterrenhemel, je dierbare kinderen. En nooit meer ben je bij ze.
Nee.
En dat is toch wel het heftige, denk ik.
Ja.
Dat het zo definitief is.
Ja, het is de kracht van het liefdevol loslaten is wel. Het is krachtig als je dat kan.
Ja.
En liefdevol als dat je lukt.
Ja, ja.
Maar het is ook zo pijnlijk om gedag tegen je leven te zeggen. Wat je met veel plezier en waarschijnlijk lol en hoe je ook in het leven hebt gestaan.
Ja.
Om dat echt definitief gedacht te zeggen.
Ja, ja. Ja. Nog even over schoonheid. Ik denk waken bij een stervende. Dat is ook een vorm van schoonheid.
Wat vind jij dat er een belang zit in het waken?
Ja, vind ik wel heel mooi dat je zo'n proces met elkaar doorgaat. En er zijn vaak ook hele mooie momenten tijdens het waken. Heb ik wel gemerkt in het ziekenhuis ook.
Kun je daar voorbeelden van geven?
Ja, dat mensen gewoon broers en zussen samen bij een bed zitten. En zachtjes aan het praten zijn. Vader of moeder is soms niet meer bij je bewustzijn. En dan zitten ze mooi bij dat bed. En er zijn vaak fijne gesprekken dat ze heel dicht bij elkaar komen.
Mm.
En ook voor na het sterven is het gewoon een heel fijne herinnering. Dat ze alles gedaan hebben. Wat ze konden doen nog voor moeder. Want daarna is moeder er niet meer. En dit is het laatste wat ze kunnen doen. En dat kan ook Het rouwproces verzachten als je liefdevol afscheid genomen hebt.
Ik ben wel benieuwd, wat zeggen de filosofen over het waken? Want ik heb daar zelf wel een idee bij. Hè? Want jij zei al eerder van, ik geloof dat er wel iets meer is dan alleen maar dat we het lichaam hier achterlaten. Maar dat er ook wel iets verder gaat. Ik voel zelf altijd dat er een verschil is in als iemand overlijdt. Hè, zoals jij aan dat bed hebt gezeten. Dat zo heel zachtjes weg ebt. Tussen het verschil dat iemand ineens heel plotseling verdwijnt. Dat daar echt een verschil is in hoe die reis dan daarna gaat. Ja. Maar zeggen de filosofen daar iets over? Vraag
daar
me nu ineens af.
Daar heb ik de filosofen niet over gehoord.
Nee?
Over die plotselinge dood. Maar wel antroposofie zegt daar wel wat over.
En wat zegt die?
Na het sterven ontvouwt zich een levenspanorama. En dat heb je nodig voor je volgende leven.
En wat is een levenspanorama?
Dat je je eigen leven eigenlijk terugziet. Dat je met mildheid naar je eigen leven, de grote gebeurtenissen in je leven, dat je dat als een film voorbij ziet komen. En dat is de energie uit je organen.
Mm-hmm.
Dat is volgens de antroposofie. En dat panorama heb je nodig in je volgende leven, bij de reïncarnatie.
Mm.
Dus die richting van de antroposofie heeft er een heel duidelijk oordeel over. En daarom wordt euthanasie ook afgewezen. Want bij euthanasie is er niet de kans om dat levenspanorama waar te nemen. Maar
dat gebeurt niet als je euthanasie...
Dat is dan de overtuiging in de antroposofie.
Daar hebben ze geen bewijs voor, maar daar is een overtuiging.
Heeft uiteindelijk bewijs.
Nee,
De theologie niet, de filosofie en niemand.
Nee, het zijn allemaal
maar
aannames.
Maar dit is in ieder geval de aanname van de antroposofie, dat daarom euthanasie niet goed is. Dat je dan met een bepaalde leegte aan je nieuwe leven begint, aan je volgende leven. Maar of dat waar is, ja,
ja dat weet niemand. Ja, nee. Dat is ook zo het mooie. We blijven eigenlijk allemaal met vragen achter als het ook gaat. Want ja, er is misschien wel wat, maar wat is dat dan? En jij hebt daar weer een eigen beeld over. Ja. Ik heb daar een beeld over. En zo hebben we daar misschien allemaal ideeën over. Ja. Maar het blijft rondom die dood vaak allemaal vervuld met vragen.
Ja, en dan gewoon een hele belangrijke vraag ook van wat is er straks? En een heel belangrijke vraag is ook, ontmoet je daar mensen waar je naar verlangt? Kom je weer in contact met elkaar? Ja. En is het leven eenmalig of kom je gewoon na het sterven nog een keer terug in een ander lichaam? Ja. Ja. Er zijn religies die daarvan overtuigd zijn, de reïncarnatiegedachte.
Ja.
En ook in de antroposofie, dus je hebt ze allemaal vragen.
Ja.
En,
het is toch wel een beetje mystiek, die dood.
Heel mystiek, mystiek. Het is echt een mysterie.
Ja. Je zit natuurlijk al vrij lang bij de mensen aan bed. Heb jij een verandering gezien in het sterven in de jaren?
Er is wel veel meer vraag naar euthanasie gekomen de laatste jaren.
Heb jij een idee waarom dat is?
Ik denk omdat het meer bekend is geworden. En omdat vroeger hield de kerk dat nog wel tegen, vooral de katholieke kerk, orthodoxe protestantse kerken. En veel mensen die hebben niks meer met de kerk en dan zijn ze vrij om hun eigen keuzes te maken. En ik denk dat het daar ook vooral mee te maken had. In het verleden was het ook zo, of misschien nu ook nog wel, mensen mochten niet begraven worden vanuit de kerk als ze euthanasie gepleegd hadden. Dus dat was ook voor veel mensen een reden om daar ver van te blijven. En nu mensen niks meer met de katholieke kerk, geen band meer hebben. Dus mensen zijn nu vrij om eigen keuzes te maken.
Ja, dus eigenlijk wat je ziet is de uitwerking van de ontkerkelijking.
Klopt, ja.
Ja.
Ja, ja. Ja. En het is veel bekender geworden. Het is
Veel
meer aandacht. Ja. Is veel op de televisie, in de kranten.
Daar wordt aandacht aan besteed. Ja. In een van de eerdere afleveringen een scanarts gesproken.
Okay, ja.
Waarin ik heel erg uitgeweid heb over het euthanasie stukje. Ja. Omdat ik dat ook echt een intrigerende materie vind. Omdat we ineens een keuze hebben.
Ja.
Dat we het moment van sterven kunnen kiezen.
Ja.
Ja, ik denk laat het leven bepalen wanneer het sterven daar is. En sowieso wat ik intrigerend vind is dat de euthanasieaanvraag vooral komt vanuit de oudere generatie van 70 en ouder.
Ja.
Dat zie je ook in de cijfers terug.
Ja.
Dat vooral de wat oudere generatie degene zijn die de aanvraag doen voor euthanasie.
Ja. Of het echt ouderen, heel ouderen zijn, weet ik niet. Die hebben vaak nog een beetje de invloed van de kerk.
Ja.
Maar ik denk zo misschien tussen de 50 en de 70.
Ja, de cijfers zeggen dus 70-plussers.
Oh, 70-plussers.
Ja, dat vond ik dus heel interessant. Ja. Vooral de 70-plussers die dus de aanvraag doen voor euthanasie.
Ja.
Want ik dacht het precies hetzelfde wat jij zegt.
Ja.
Dat zijn dus nog mensen die wat meer de oude, ik noem maar even het oude systeem. Dus meer vanuit de tradities, het kerkelijke. Dus ik was heel erg verrast over dat juist de leeftijdscategorie is waarin de aanvragen komen.
Ja. Ja.
Waarin ik zelf gewoon heel erg de overtuiging had, maar dat zijn toch veel meer de jongeren, want die zijn van deze tijd en die kennen dat wat meer.
Ja, ja.
En toch is dat niet zo.
Nee,
je had het al even over jouw boek, hè? De titel van je boek.
De titel is De Dood Nabij. En dat heeft twee betekenissen. Het boek gaat over het moment dat de dood nabij is. Maar ook de dood nabij. Je kunt nabij de dood zijn als zorgverlener of als mantelzorger. Dus degene die de stervende nabij is, die komt de dood nabij. Maar de dood komt ook ons nabij.
Ja, precies.
Dus het is een dubbele betekenis.
Ja.
En dan is de ondertitel Verhalen en gedachten op de grens van het leven. Dus de verhalen uit de tijd van de verpleegkundige, die 's nachts zat te waken. En de gedachten uit de tijd van de geestelijke verzorger, die zich in die tijd weer verder ontwikkeld heeft door studie, door persoonlijke groei, ook door alles wat ik zelf meegemaakt heb in mijn leven.
Ja.
Dat verandert je ook.
En hoe heeft jouw aanwezigheid bij de dood jou veranderd?
In ieder geval dat ik heel dankbaar ben dat ik leef.
Hmm.
Dat het leven heel erg kostbaar is en dat je er echt volop van genieten moet of mag. Hoe mooi het is als je leven mag. En er zijn zoveel mooie dingen in het leven. Probeer van elke dag wat te maken. Elke dag als ik opsta, ben ik gewoon dankbaar. Van ik ben er.
Yeah.
En ik heb weer een dag gekregen waar ik van alles weer mag doen.
Waarom denk jij dat jij naar deze wereld bent gekomen?
Ik denk niet dat ik het doel van mijn leven meegekregen heb. Alleen wel dat je het doel van je leven zelf kan vinden.
Oké, en wat heb je gevonden?
Ik denk liefde geven.
Hmm.
Misschien heeft ieder mens dat doel wel uiteindelijk, dat je dat toch meekrijgt. Ik heb uiteindelijk het doel in mijn leven gevonden. En dat is gewoon er zijn voor medemensen. Dat is het doel van mijn leven. Voor mensen dichtbij, ja, ook voor onbekende mensen. Dus in mijn werk, mensen die ziek zijn of sterven, maar gewoon mensen die op je pad komen. Ook degene in de supermarkt naast je in de rij. En ja, gewoon je houding naar mensen, dat het een houding van liefde kan zijn.
Ja.
Ik denk dat de wereld heel veel behoefte aan liefde heeft. Ja, als je als mens die taak bewust op je neemt, dan word je daar zelf ook heel gelukkig van.
Ieder mens die je tegenkomt is een spiegel. Dus ieder mens komt met een, nou, je kan zeggen met een boodschap, maar ieder mens komt je wat brengen. Je doet het werk nog steeds, hè?
Ik ben een tijdje geleden met voor iets vervroegd pensioen gegaan. En nu werk ik in de eerste lijn als geestelijk verzorger. Dat betekent dat ik op aanvraag van huisartsen, fysiotherapeuten, oudere werkers bij mensen thuis kan komen die zingevingsvragen hebben of die palliatief zijn. Sinds ik afgestudeerd ben in de theologie ben ik als geestelijk verzorger gaan werken in het ziekenhuis. En daar ben ik vorig jaar dan mee gestopt omdat ik ook privé nogal wat zorg te geven had. Toen ben ik op een lager pitje gaan werken. Dat is dan voor het, in het Centrum voor Levensvragen.
En wat brengt je, want dat is toch wel echt een andere manier van werken dan als verpleegkundige.
Ja.
En waarom vind je dat nog zo bijzonder om dat nog steeds te doen?
Ja, dat is ook een beetje die liefde die daarachter zit.
Ja.
Gewoon naar mensen luisteren. Mensen die kunnen soms zo'n behoefte hebben om even met een onbekende te praten. De neiging is toch als je met dingen worstelt om je dierbaren te ontzien. En net te doen alsof alles goed met je gaat.
Ja.
En dan tenslotte in de diepte kan er heel wat aan de hand zijn. En als er een onbekende komt, dan kun je lekker eens even je hart luchten. En soms eens even uithuilen. Professional die neemt het niet mee naar huis. Want die mensen zitten niet echt in je hart. Mm. Zoals je dierbaren dat zijn. En dan is dat gewoon heel fijn om even iemand nabij te zijn.
Want dat luisterend oor is echt zo belangrijk.
Ja. Ja,
mensen hebben zo'n behoefte om even een verhaal kwijt te kunnen.
Ja, dat iemand echt goed luisteren kan en niet intussen met andere dingen bezig. Niet met eigen verhaal komt, maar gewoon echt talent heeft om te luisteren.
Ja, dat is nog best een kunst.
Ja, en ook om een gesprek bij de kern te houden. Hè? Dat zijn dan gesprekstechnieken die ik in mijn theologie-studie geleerd heb. Mensen kunnen soms gigantisch uitweiden. En dat mag ook hoor, maar het is ook goed om telkens even weer bij de kern te komen van wat houdt iemand echt bezig. En om daar ook even over te praten.
En wat doe je dan precies? Hoe zorg jij ervoor dat je bij de kern komt?
Door goed te luisteren en dan soms een vraag te stellen. Dat je wat verdieping krijgt.
Ja.
Dat het gesprek niet heen en weer waait een beetje in de oppervlakte. Maar dat je gewoon even af en toe de diepte inkomt waar de emoties zitten. En ook gewoon iemands krachtbron te vinden. En die zit nog dieper dan de emoties. Dat je ook in de emoties kunt ontdekken samen met iemand. Ja, maar hoe kom ik hier weer een beetje uit. Waar vind ik weer houvast? En dat is niet mijn houvast, maar het houvast van de ander.
Mm-hmm.
Dat je die ander probeert bij de krachtbron waar iemand de kracht kan vinden om weer een beetje in een andere gevoelstemming te komen. Weer een beetje kracht te vinden. Ja, om weer door te kunnen gaan. Dus dat is ook daarvoor heb je ook gesprekstechnieken om iets dieper te kunnen komen.
Ja, want het is vaak voor mensen zo lastig, hè, om hun eigenlijk echte zielenroersels, noem ik ze dan altijd maar een beetje, om die dan echt met hun direct naaste te delen. Omdat ze, wat je vaak ook ziet in dat stervensprocessen, we willen eigenlijk dan die ander niet belasten.
Die ander wil je sparen.
Sparen, niet belasten of er niet mee lastig vallen. Nee.
En soms zijn mensen toch niet gewend om met hun dierbaren over hele diepe dingen te praten. En dan zit je in een bepaalde rol. En het is heel moeilijk om opeens een andere persoon te gaan worden bij je eigen man of vrouw. Om je diepste dingen te vertellen. Als je dat niet gewend bent, is dat in de stervensfase ook heel moeilijk.
Ja, en dat maakt het soms ook lastig. Hè? Want, om dan dingen nog bespreekbaar te maken.
Ja.
Omdat je dat dan vanuit hoe je met elkaar oud bent geworden. Ja. Of hoe je met elkaar bent groot geworden. Of hoe je met elkaar bent opgegroeid.
Ja.
Dat daar ook gewoon zo'n soort systemen in zitten.
Klopt.
Wat maakt
dat
dingen niet op tafel komen.
Nee. En dan ben je gewend om bijvoorbeeld emoties uit de weg te gaan met elkaar. En om dan opeens wel emoties te durven uitspreken en te delen. Of bijvoorbeeld om samen te gaan huilen. Kan iets heel moeilijk zijn. Dat mensen soms aan het vechten zijn tegen de tranen.
Hmm.
Om dat ze dat niet gewend zijn om samen te huilen. En dan probeer ik toch van de huil maar eens even. Laat het maar komen en wend er maar aan dat dit een tijd is waarbij je tranen gewoon horen. En huil ook maar eens bij je man en je vrouw. En wie weet kun je samen huilen. En juist dat verbindt heel sterk als je samen kan huilen. Ja. Dat is beter dan wanneer je ieder op je eigen eilandje zit met je eigen emoties. En aan het vechten bent tegen de emoties. Maar gewoon probeer het maar te laten komen. En zeg, probeer er maar eens woorden voor te vinden. Voor wat er in je omgaat.
Ja, en dat is voor veel mensen lastig, hè? Goede woorden vinden om dan met je naaste te delen van wat maakt dat, wat houdt mij bezig. En dan kan zo'n, wat jij ook zegt, zo'n onbekende, zo even door het luisterend oor en door het gesprek aan te gaan, zo even misschien wel komen bij dat diegene de woorden vindt om het dan uiteindelijk toch bespreekbaar te kunnen maken.
Er kan een enorme spanning ontstaan als mensen niet echt onder ogen durven te zien. Ik was er bij een patiënt die euthanasie wilde. Het was nog niet zo'n oude man, een stuk jonger dan ik. En die gaf aan dat hij zo ontzettend gespannen was. En hij was het besluit voor euthanasie genomen. Stond hij helemaal achter, was goed doorgesproken. Hij was heel gespannen en die wilde ook graag daarover spreken. En uiteindelijk zijn we samen zo in gesprek gekomen. En ik merkte dat hij steeds zegt, ik ga straks slapen. En opeens dacht ik, misschien is dat eigenlijk wel de bron van de spanning. Dat hij niet durft onder ogen te zien dat hij straks niet meer leeft. Want slapen is toch iets anders dan doodgaan.
Zeker.
Dus ik zei tegen hem, zou je durven zeggen, in plaats van ik ga slapen, zou je durven zeggen, ik ga sterven. En dat durfde hij niet. En daar hebben we samen naar gekeken. Hij zei, ik durf het gewoon niet onder ogen te zien. Ik vind slapen iets heerlijks. En daarom blijf ik dan toch maar zeggen. Maar ik durf het gewoon niet te zeggen. Ik zeg, toch zal het moeten. Want dat zit binnenin je, dat weten. En dat wil gewoon gehoord worden en gezien. En dat is die spanning waarschijnlijk. Hè? Dat je daar inderdaad toch iets heel wezenlijks ontkent wat er nu aan de hand is. En het was gewoon heel lang stil. En uiteindelijk heeft hij gezegd, ik ga sterven. En toen heeft hij ontzettend gehuild. Yeah. En we hebben elkaar de armen om elkaar heen geslagen. Hij heeft heel erg gehuild. En toen was de spanning eruit. En dat is een moment waarbij je ook even lijfelijk met elkaar in contact bent. Wat niet bij het professionele hoort. Maar op zo'n moment is dat gewoon heel fijn.
Yeah.
En dat is iets waar ik nog heel vaak aan moet denken van wat er gaande is, moet je niet ontkennen. Maar toch proberen een keer onder ogen te zien en te verwoorden. En dat neemt heel veel spanning weg.
Ja, want daarmee geef je lucht aan wat werkelijk aan de hand is.
Ja, dat is het. Ja. Ja. Ja, hoe moeilijk ook.
Kijk, sterven gaat niet zonder pijn.
Nee.
En zonder schuring. Nee. En dat kunnen we ook niet uit de weg gaan. Maar dat daadwerkelijk aannemen en ook benoemen.
Ja.
Dat kan een weg zijn die niet eenvoudig is.
Ja. Ja, daarom is het gesprek ook goed. Hè? Dat je probeert te verwoorden wat leeft er in iemand.
Ja.
En welke emoties zijn er aan de hand.
Ja, en eigenlijk wat je daarmee zegt, hè, wat je eigenlijk op tafel legt, denk al veel eerder dan het moment dat je weet dat je doodgaat.
Ja.
Over hoe je eigenlijk zou willen sterven.
Ja, of, dat ook. Hè?
Weet je, dat het ook zo belangrijk is dat je niet alleen maar denkt op het moment dat je een diagnose krijgt of dat daadwerkelijk de boodschap is, er is gewoon niet zo lang meer.
Nee,
dat je dan pas het beeld van, maar wat wil ik dan eigenlijk?
Ja.
Daar kun je natuurlijk al veel eerder over nadenken.
Je kunt op internet een wilsverklaring downloaden en samen met je partner of je kinderen gaan invullen. En dat zorgt in ieder geval ervoor dat je over al die dingen even nagedacht hebt.
Ja.
Wil ik, als ik bijvoorbeeld 85 ben, wil ik nog zonder voeding? Of wil ik een beademingsapparaat of infuus of antibiotica als ik een urineweginfectie krijg? Of mag ik op mijn 85ste gewoon rustig gaan? En dat zijn dingen die je toch met elkaar besproken moet hebben.
Maar heb jij het verschil meegemaakt waarin je hebt gemerkt dat het dood ooit bespreekbaar was geweest? En wat dat dan voor gevolg heeft voor het sterven? Ten opzichte van het is totaal van tafel geveegd, we hebben het er niet over. En
dat laatste heb ik het meest meegemaakt.
Yeah.
Dat de kinderen van een ouder iemand die opgenomen werd, het met elkaar niet eens waren. Dat de een zei, dit had mijn vader nooit gewild. En de ander die zei, maar je kunt, ik kan mijn vader niet missen. We moeten alles uit de kast halen, want ik kan mijn vader niet missen. En er is nooit over gesproken. En de ander zegt, maar dit is lijden. Dit had mijn vader nooit gewild. En er staat niks op papier. Ja, dan is het voor artsen ook heel moeilijk om te weten wat je moet doen. Dat heb ik meer meegemaakt dan wanneer alles dat alles duidelijk was. Ja. En het is gewoon heerlijk als iemand een wilsverklaring heeft opgesteld. Ja. Dat voorkomt heel veel onduidelijkheden en conflict en vragen. En is voor een arts ook veel duidelijker.
Ja. Ja.
Wilsverklaring kun je ook in het dossier laten opnemen bij je huisarts. En dan is het gewoon duidelijk.
Ik wil dan ook niet zeggen dat dat zwart-wit is wat daar staat. Maar dat geeft wel een kader in hoe je erover denkt. En hoe je erin staat. En dat maakt al een heel groot verschil in dat je achterblijft of nabij bent. Als je ziet dat je vader of moeder of welke dierbare ook sterft.
Ja.
Je helemaal niets weet.
Nee.
En maar in die onwetendheid achterblijft. En dan inderdaad soms een strijd of een meningsverschil kunt krijgen.
Zeker. Ja.
Omdat het natuurlijk voor iedereen anders is wat hij ziet gebeuren.
Ja. Of een meningsverschil tussen de arts en de familie kan ook. Hè. Dat de arts zegt dit is medisch zinloos handelen. Dat mag ik niet doen. En dat de familie toch wilde doorbehandelen. Dat kan ook gebeuren.
Het blijft echt een fascinerend onderwerp bij de dood.
Ja,
ja. 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 En het blijft fascinerend hoe wij er in Nederland zo ons best voor doen om er bij weg te blijven.
Ja, ja.
En dat we er eigenlijk allemaal mee van doen krijgen.
Ja, ja. Uiteindelijk iedereen sterft. Hè? Iedereen die geboren wordt gaat sterven.
Zeker.
Het is een hele grote zekerheid van wat we mee zullen maken in het leven. Verder weten we heel weinig.
Ja.
Maar dat we gaan sterven, dat weten we gewoon allemaal. Ja. En we beseffen het niet.
Nee, we vegen het heel hard van tafel.
Ja, het is een weten met je hoofd, maar niet met je gevoel.
Nee.
En het weten met je hoofd wordt ook nog weggedrukt. Hè? Je wilt het eigenlijk niet weten.
Nee. Zou je er iets in willen veranderen en dat mensen er op die manier mee omgaan?
Ik denk zeker wilsverklaring, denk ik, dat zou ik heel graag willen. Dat veel mensen met hun dierbaren gaan praten over de wensen. Zeker als je op een bepaalde leeftijd komt. Hè. Ik denk als je heel jong bent, dan is de kans niet zo groot. En dan is het ook misschien nog niet de tijd. Je bent zo bezig om je leven op te bouwen. En dat mag ook de ruimte krijgen.
Ja.
Maar op een bepaalde leeftijd, ik denk zo'n 50, 60, dan wordt het toch tijd om eens na te gaan denken, wat zijn mijn wensen? Ook bijvoorbeeld de vraag, wil ik gecremeerd of begraven worden? Op welke begraafplaats? Dat soort dingetjes moet je met elkaar doorpraten.
Heb jij het geregeld?
Ik heb een wilsverklaring opgesteld.
Zit ik nu ineens af te vragen?
En ik heb een beetje de hoofdpunten wel aan mijn kinderen en mijn man verteld. En de wilsverklaring, ze weten waar die ligt. En die kunnen ze gemakkelijk tevoorschijn halen.
Ja.
Ik vond het voor mezelf ook heel fijn om te weten dat het ook een beetje op de manier gaat die bij mij past. Dat voor mezelf vond ik het ook heel fijn.
Ja.
En daarnaast is het voor je familie heel fijn.
Ja, het is goed om gewoon de dingen bij jezelf te bevragen van hoe sta ik daarin?
Ja.
Op het moment dat je het in hebt gevuld, je gaat daardoor ook anders in het leven staan.
Ja, de dood is al een beetje bij je gekomen. Een stukje aanvaarding eigenlijk.
Ja, precies. Ja. En dat verandert toch ook een beetje je levenshouding dan.
Ja, klopt. Ja. Door die aanvaarding dat het eens zover zal zijn, leef je anders. En ben je ook, in mijn geval kan ik zeggen dat ik dankbaarder ben voor mijn leven.
Ja, dat snap
zo van zolang je er bent, elke dag is gewoon fijn. Ik heb nog wel iets wat ik wel belangrijk vind. Als je met stervende omgaat, is het vooral heel goed om goed af te stemmen op de ander.
En wat bedoel je daarmee?
Dat de ander mag sterven op de eigen manier. Dus je hebt soms je eigen beelden en je eigen gedachten. Van, ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat iemand gaat praten over wat er in hem of haar omgaat. Maar het is heel belangrijk om dat niet op de ander te leggen. Want het kan zijn dat de ander daar het helemaal niet wil. Om dat te respecteren.
Ja.
Sommige mensen hebben echt helemaal geen behoefte om over die dingen te praten. En die willen liever met rust gelaten worden. Om dat ook te aanvaarden en niet aan iemand gaan trekken van, je moet toch praten, je hebt toch emoties en dat is belangrijk, dat geldt voor mij, maar niet voor de ander.
Nee, dat is inderdaad wel een mooie aanvulling, denk ik. Want het gaat heel erg over, mag iedereen zijn zoals hij is?
Klopt.
En dat is altijd van waarde.
Altijd, bij het leven en bij het sterven.
Ja,
en
precies.
Om de ander te laten en niks op te leggen van wat je zelf belangrijk vindt.
Nee.
En mijn ervaring is ook dat je soms, als je bij stervende mensen werkt, de ervaring kan hebben dat je jezelf overstijgt. Dat je dingen zegt waarvan je denkt, heb ik dat zo mooi kunnen verwoorden?
Oh,
dat komt niet uit mezelf.
Oh.
En ik heb het dan het gevoel van alsof dat iets van buiten je naar je toe komt. Dat je het zelf ook gekregen hebt. Een bepaalde liefde of een bepaalde uitspraak. En ik denk dat je als zorgverlener of ook als mantelzorger kunt proberen om daarop bewust af te stemmen. Gewoon iets wat je zelf overstijgt, als je daarvoor open bent, hoef je het niet allemaal uit jezelf te halen. Maar kun je gewoon inderdaad alleen maar iets doorgeven.
Ja, ja.
Wat je zelf ook aangereikt krijgt.
Ja, wat ik wel mooi vind wat je daaraan zegt, is dat er wordt ook denk ik iets in je aangeroerd. Zeker ook als je als mantelzorger je naaste daarin ondersteunt. Er komt een soort oorkracht of zo in je vrij.
Dat is het, ja.
Die je bijna geen woorden kunt geven. Nee. En dat is ook lastig om... Ja. En dan gebeurt er iets met je.
Dat gebeurt.
Ja. En laat dat dan maar gewoon gebeuren.
Dat is precies wat ik eigenlijk wil zeggen. Ja.
Ja.
Er gebeuren soms dingen waarvan je denkt, dat heb ik niet zelf verzonnen. En dat is soms precies het goede wat er gebeuren moet. Of wat er gezegd moet worden. En dan is het de ervaring van, dat heb ik ook maar gekregen en doorgegeven.
Ja.
En dat kan je vooral overkomen als je niet zo met jezelf bezig bent.
Ja.
Maar als je vooral heel erg op de ander gericht bent, dan kun je jezelf soms overstijgen. En je eigen capaciteiten en je eigen taalgebruik. En ja, je eigen zelf. Je kunt soms meer zijn dan je bent. Maar dat je eigenlijk groter bent dan jezelf. Omdat je dan in contact bent met iets wat groter is dan jezelf.
Ja.
En dat haalt ook een stuk spanning ervan af. Want dan heb je niet het gevoel van, oh, ik moet het goed doen. En als je heel erg mee bezig bent, ik moet het goed doen, ben je met jezelf bezig.
Ja.
En als je dat loslaat en je bent vooral heel erg op de ander gericht, dan kun je zo'n ervaring hebben dat je jezelf overstijgt.
Ja, en ik vind wel dat het is wel goed wat je zegt. Hè? Je moet vooral ook op die ander gericht zijn. Maar als je heel goed op die ander gericht bent, kan dat alleen maar als je ook heel dicht bij jezelf bent.
Ja, ja.
Want dan krijg je dat magische dat onverwachte.
Ja.
En dat er dingen gebeuren van je denkt,
ja.
Had ik gewoon, dit kan ik bijna niet terug, niet herhalen, want het is, ja.
Dat is goed dat je die aanvulling geeft. Het uitgangspunt is dat je dicht bij jezelf moet zijn en dan op de ander gericht.
Ja, wat ik ook wel heb ervaren is, als je veel met die dood in aanraking komt, het leert je om heel nabij bij jezelf te zijn.
Ja.
En dat hoor ik eigenlijk ook in het hele verhaal wat we nu met elkaar hebben. Hoor ik jou dat eigenlijk ook heel erg zeggen. Doordat jij heel nabij bij jezelf bent, kun je heel nabij bij die ander zijn.
Ja, daarom is het goed ook als je dit werk doet om jezelf ook eens wat vragen te stellen over jezelf. Om ook diepere dingen bij jezelf te onderzoeken.
Ja, het zet de dingen gewoon een beetje scherp, denk ik, over wat je wil, hoe je het wil, hoe je zelf in het leven staat, wat je belangrijk vindt.
Ja.
Wat je niet belangrijk vindt, ook heel belangrijk om te weten. Ik blijf het gewoon iedere keer weer zo bijzonder vinden over, en wat ik jou eigenlijk ook hoor zeggen, het mystieke en de magie van de dood.
Mm.
En dat geldt zowel voor degene die sterft, als voor degene die daarin nabij is. En dan vind ik die titel van jouw boek wel heel erg mooi, De dood nabij. Die dan die dubbele betekenis heeft van de dood nabij voor degene die sterft.
Ja.
Maar ook degene die de dood nabij is om daarbij aanwezig te zijn. Daar wil ik hem bij afronden.
Oké.
Een mooie afsluiting.
Ja.
Dank je wel.
Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Robin Zuidam over dat de dood het grootste mysterie is.